De laatste keer dat ik hier was, toen hebben we met elkaar nagedacht over de dood en wat daarachter zit. En ik heb u gezegd dat ik deze ochtend daarmee verder zou gaan als het gaat over de wederkomst van Jezus. Wie heeft allemaal openbaringen gelezen? Niemand heeft zijn huisopdracht. Nee, was geen huisopdracht. Maar goed, als u openbaringen had gelezen, dan had u, denk ik, deze ochtend wel wat herkenningen gezien in hetgene wat ik ga vertellen. Ik denk dat wij, zoals wij hier met elkaar zitten, allemaal wel gefascineerd zijn, of aan de andere kant misschien ook wel een beetje angstig zijn, als het gaat over onze toekomst. Je moet je voorstellen dat Fokko van der Struik, dat ik, alle mensen zou kunnen vertellen wanneer dat ze zouden sterven. Volgens mij kreeg ik het dan heel druk. Want dan kun je in ieder geval je geboortedag vieren en je sterfdag al vieren. Want ik denk dat je je sterfdag mag vieren. Dat klinkt misschien heel raar, maar als je sterft, dan laat je een leegte achter. Maar je weet ook, als je een kind van de Heer bent, dat die leegte heel anders wordt ingevuld als je weet dat degene die sterft, dat die nou bij de Heer is en dat het allemaal veel mooier is. Dus ik denk, als ik sterf, dat ik mijn sterfdag laat vieren. En dat zal zijn met veel verdriet, maar ook heel veel vreugde. Want Fokko is bij de Heer. Dat is best bazaal als je daarover nadenkt. Er zijn ook mensen die, als je het over de toekomst hebt, ja, die hoeven daar niks mee. Die zeggen van, vandaag is vandaag. En we kunnen vandaag de dag op drie manieren, kunnen we in de toekomst kijken. Er is een manier en die heet bijgeloof. Dat is een occulte manier. En dan kun je dus iemand anders kun je vragen om in je hand te lezen, of kaarten te lezen, of een horoscoop te lezen. En dat doen mensen, hè? Die lezen gewoon wekelijks of dagelijks de horoscoop van hoe de dag, hoe de week eruit zal zien. En dan gaan ze daar misschien wel naar leven. Ik weet dat niet. Vroeger op de kermis, dat weet ik nog wel, daar heeft best wel indruk op mij gemaakt. Dat was in Zuid-Laren. Dan had je daar zo'n heel afvallig tentje staan, met de Zuid-Larenmarkt. En dan zat daar een waarzegster in. En dan vroeg hij, wat is een waarzegster? Ja, die kan de toekomst voorspellen. En daar moest je dan nog gulden voor betalen en dan kon je de toekomst laten voorspellen. Sommige mensen hebben dat nodig, hè? Die hebben die houvast nodig. Om te weten van hoe hun toekomst eruit komt te zien. De tweede manier dat we over de toekomst kunnen hebben is de wetenschap. En de wetenschap die zegt van, wij kunnen bij benadering, kunnen wij de einddatum berekenen wanneer dat de wereld klaar is. Wanneer dat het op is. Dat kunnen wij doen met behulp van bevolkingsaantallen. Kijken hoe groot onze voedselvoorraden zijn. Hoeveel brandstofreserves we nog hebben. Wat de groeicijfers zijn. En dat stoppen we dan in een rekenprogramma, in een computer. En dan komt daaruit het getal 2040. Tegen die tijd is het menselijk ras in groot gevaar. Er zijn ook mensen die zich daar heel veel zorgen over gaan maken. Hè? Maar troost je, die zorgen hebben totaal geen nut. Want het gebeurt zoals het gebeurt. Er is ook nog een derde manier om in de toekomst te kijken. Dat is door middel van de Bijbel. Er staat in de Bijbel zo'n 735 verschillende, en ik heb dat maar genoemd, voorzeggingen. En ongeveer 25% van die versen in de Bijbel hebben een expliciete voorzegging. Wie weet wat dat voor een expliciete voorzegging is? Staat ongeveer dus van al die voorzeggingen in de Bijbel ongeveer 25%. Wie durft? Dat Jezus zal komen. De voorzegging dat Jezus terugkomt. En dat is ook, denk ik, voor mij, en misschien voor u ook wel, een van de belangrijkste voorzeggingen in de Bijbel. Er zijn heel veel eenvoudige vragen over de wederkomst. Ik heb ze maar eens even op een rijtje gezet. Een van zo'n vragen is, wie komt terug? Nou, wie komt terug? Jezus. En is dat dezelfde Jezus als dat hij 2000 jaar geleden opgestegen is? Ja. Hij komt terug in zijn opstandingslichaam. En dat is dezelfde lichaam als dat hij opgerezen is. De tweede vraag is, hoe komt hij terug? Op de wolken. En welke stad gaat hij aan doen? Washington? Jeruzalem. Kijk, we weten al best wel veel, hè? Jeruzalem. Jeruzalem en Israël, die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Israël fascineert, denk ik u, Israël fascineert mij ook, omdat de verhalen vanuit de Bijbel zich daar hebben afgespeeld. En daarbij komt dat Israël ook zeer regelmatig in het nieuws is. En als u een beetje meeleest in kranten en ziet wat er allemaal in het Midden-Oosten gebeurt, de toekomst. Het zal allemaal beginnen daar, in Israël, in Jeruzalem. Jeruzalem, de stad van de grote koning. Jezus noemde die stad zelf zo. Jeruzalem zal de plek zijn waar Jezus terug zal komen. Even resume dus. We weten nu waar Jezus terugkomt, wat voor Jezus terugkomt en hoe hij terugkomt. En het Bijbelboek Handelingen zegt heel duidelijk, zoals hij gegaan is, zo komt hij terug. Echter, zijn tweede komst ziet er iets anders uit als zijn eerste komst. Er zal een bliksem zijn die van het westen tot het oosten gezien zal worden. Zoals hij door de wolken heen ging toen hij vertrok, zal hij op de wolken terugkomen. En ik denk zelfs dat daar weinig fantasie voor nodig is om te weten dat dat wel eens een hele lawaaierige dag zou kunnen worden. Er zullen trompetten zijn die spelen, engelen die roepen en hem prijzen. En er zal een ontmoeting zijn in de lucht. Staat daadwerkelijk in de Bijbel. Dus niet in een of ander groot stadion. Nee, een ontmoeting in de lucht. En waarom een ontmoeting in de lucht? Omdat daar genoeg ruimte is. Weet je, toen ik ging zoeken over de wederkomst van Jezus, stuitte ik op 3 Griekse woorden. En die 3 Griekse woorden die hadden een specifiek betrekking op de wederkomst van Christus. Het eerste woord is parousia. Ik denk, parousia, dat ken ik ergens van. Parousia, gemeente, ja. En parousia betekent arriveren. En toen ik daarop doorzocht, dan wordt het ook vaak in lijn gezet met de koninklijke komst. Nu weet ik dat een koninklijk bezoek, om die te mogen ontvangen, dan komt er nogal wat los. Ik ben momenteel bezig met koninklijk bezoek aan Amersfoort, Koningsdag. En ik weet ook dat er dan verschrikkelijk veel veiligheidsmaatregelen genomen moeten worden. Maar het is nogal wat als de koning op bezoek komt. Er wordt een warm welkom voorbereid. Een parousia. Er komt heel veel publiek. En weet u, die parousia, die koning, onze koning, Willem-Alexander, als hij naar Amersfoort komt, dan komt er nogal wat mee. Hè? Die hele familie komt mee, maar ja, dan zijn er ook belangrijke mensen die met hem meegaan. Hè? De burgemeester, de commissaris van de koningin. Allemaal belangrijke mensen die samen met de koning de stad doorgaan. Ik als beelddenker, als ik de Bijbel lees en ik zie dat als Jezus terugkomt, dat zijn gemeente opgenomen wordt en dat we dan samen naar de aarde gaan, denk ik dat beeld, dat hou ik vast. Want wij, als bekeerde christenen, wij zijn belangrijk voor Jezus. Want wij zijn zijn kinderen. Dus wij gaan met hem mee naar de aarde. Dus we worden opgenomen en gezamenlijk gaan wij terug. Zo lees ik dat. Parousia. Het volgende Griekse woord in de Bijbel is epifanie. Nou, ik had er nog nooit van gehoord. Het eerste woord is parousia en dat betekent dus arriveren. En het tweede woord betekent verschijnen. Epifanie. Het spreekt over een publieke verschijning, zodat iedereen dat kan zien. Ik denk, ik moet even weer de link bedenken met die koning. Ik weet niet, de ouderen onder ons, ik onder andere. Vroeger keken wij altijd met Koninginnedag TV. Dat werd je dan voorgezet. En dan kwam de koning, of de koningin, die kwam op het balkon. Ja, met het hele gezelschap, zeg maar. Oh, wat zijn die prinsjes leuk. Oh, die prinsessen. Voor het paleis was een groot balkon. En daar ging dan de koningin, de prins, die gingen daar het volk toezwaaien. Ze verschenen op het balkon. Ah, mag ook bordes. Jongen. Vind je wel mooi trouwens, dat er even zo in... Het bordes. De koninklijke familie verscheen op het bordes, zodat het hele volk hun kon aanschouwen. Ik denk dat als Jezus terugkomt, dat het hele volk, en we hebben er vanmorgen over gezongen, Jezus zal aanschouwen. Epifanie. En het derde woord waar ik tegenkwam is apocalyps. En apocalyps betekent onthulling. Het is op dat moment, als Jezus terugkomt, een onthulling om Jezus te zien zoals Jezus daadwerkelijk is. Ik denk, hoe ga ik dat nog eens duidelijk maken? De gebroeders Grimm, die kent ze niet. De gebroeders Grimm, die hebben een sprookje geschreven. En dat gaat over een keizer die de dag voor zijn kroning gekleed ging als bedelaar. Hij liep door de straten als bedelaar om te kijken hoe het volk op die bedelaar reageerde. En de volgende dag kwam hij als keizer. En de mensen herkenden zijn gezicht en realiseerden zich dat het de bedelaar was van de dag ervoor. Zo is het ook met Jezus. Jezus kwam eerst nederig en klein. Slechts drie mensen, wat ik in de Bijbel kon vinden, Petrus, Jacobus en Johannes, hebben Jezus gezien in zijn volle glorie. Toen ze hem zagen, toen straalde hij zelfs. Hij gaf licht. Daardoor zag hij er heel rein, zuiver uit. Ik kan me geen voorstelling van maken hoe dat licht eruit moet zien. Dat moet wel heel bijzonder zijn. Dat moet wel heel erg verblindend zijn. En er zijn maar een aantal vanuit de Bijbel die hem in zijn volle glorie hebben gezien. Bij Jezus' wederkomst zal de wereld zien zoals hij werkelijk is. De Zoon van God in zijn volle glorie. Drie woorden over de komst van Jezus. We hebben nu drie vragen beantwoord. Wie komt terug? Hoe komt hij terug? Waar komt hij terug? Maar weet je hoe wij mensen zijn? Tenminste, ik ook. En jullie vast ook. Wij willen meer. Wij willen veel meer. Want wij willen weten wanneer hij terugkomt. Dat is belangrijk, denk ik. De wederkomst van Jezus. Ja, wanneer zal dat zijn? Ik denk dat het zinloos is en nutteloos is om daarover na te denken. Amen. U gaat teleurgesteld naar huis, dat kan ook niet. Jezus heeft ons zelf geleerd, als het gaat over zijn wederkomst. Wij moeten waken en bidden. En wat bedoelt hij met waken? Daarmee bedoelt hij dat we moeten kijken naar de tekenen. Degenen die niet waken en die niet bidden, krijgen nooit inzicht over de wederkomst van Jezus. Het Nieuwe Testament is heel duidelijk over het feit dat wij als gelovigen nooit zullen worden verrast door de komst van Jezus. Want wij moeten zijn als een heer des huizes die alert is op de komst van de dief. De heer des huizes bleef kijken naar de tekenen van de dief en was nooit verrast. Daarom gaf Jezus ons wat tekenen over zijn terugkomst. En op die manier moeten wij als gelovigen weten hoe laat het is, zodat we zeker niet worden verrast. Ik kan me voorstellen, als je geen keuze hebt gemaakt en je denkt nog steeds, oh, morgen kan wel, overmorgen, oh, ik ben hartstikke jong, kan ook volgend jaar wel, of 2 jaar. Dan word je verrast. Want we kunnen wel denken, het kan morgen wel, het kan overmorgen wel, noem maar op. Maar, ik ben brandweerman. En er gebeuren hele rare dingen in de wereld. Ongelukken, branden, noem maar op. En een brandweerman kan niet het aardse redden. Soms zijn we gewoon te laat. En heb je dan niet de redding? Nou, vul zelf maar in. De discipelen vroegen eens aan Jezus, wat zijn de tekenen en signalen van uw komst? Het zijn er 4. En van die 4 zijn er al een aantal zichtbaar. En ik durf te zeggen dat de wederkomst van Jezus aanstaande is. Morgen, morgen. Nee, hij is aanstaande. Laten we eens kijken naar die 4 tekenen. In het midden van het boek Openbaringen, ga u dat alsjeblieft lezen, want dat is zo'n mooi boek, vind je een gedetailleerd overzicht. Het eerste teken betreft de wereld. Het tweede teken betreft de kerk. De kerk. Het derde teken het Midden-Oosten. En het vierde teken betreft de lucht. We weten dus niet alleen wat we moeten zien, maar ook waar we naartoe moeten kijken. Jezus geeft ons alle hulp die we nodig hebben om er klaar voor te zijn. Om klaar te zijn voor de wederkomst van Jezus. En als we het hebben over de wereld, dan hebben we het over rampen. En Jezus somde er 3 op: oorlogen, hongersnoden en aardbevingen. En als ik daarover nadenk, dan komt daar direct de eerste doodmoeder van degene die zegt van ja, maar, dat is niet, ja, dat kan wel zo zijn, maar hongersnoden, aardbevingen, oorlogen, ze zijn er altijd al. Oh, dat klopt. Dus dat is geen teken. Ah, maar Jezus heeft ons wel als teken die gegeven. Dus ik ben er wat verder in gedoken. En wat valt op als je het hebt over aardbevingen? Die worden wel steeds heftiger. Ze nemen niet in aantal toe, dat dacht ik eerst ook. Maar er vallen wel veel meer slachtoffers. Denk maar even na over de aardbeving in Haiti. 100.000 slachtoffers. Er komen steeds meer mensen om bij aardbevingen. Dat zijn natuurrampen. Dan hebben we dus natuurrampen. Dan wordt gezegd, ja, laat God er allemaal toe. En mag dat. Ik denk dat God dat gewoon toelaat. Hij grijpt niet meer in. Dan hebben we het over hongersnoden. Dan hebben we het over oorlogen. Daar kunnen wij, als mensheid, kunnen wij wat aan doen? Ja, waarom laat God hongersnoden toe? Ik denk niet dat God hongersnoden toelaat, maar ik denk dat God het wel zo heeft bedacht. Dat er genoeg voedsel in de wereld is. Alleen wij in onze westerse cultuur gaan niet goed om met dat voedsel. Wij leven liever in landen waar obesitas is, omdat we ons volvreten. Terwijl aan de andere kant van de wereld mensen omkomen omdat ze honger hebben. Terwijl als we het gelijk zouden verdelen, de mens zou het gelijk verdelen, dan waren er geen hongersnoden meer. En dat is hetzelfde met oorlogen. Daar hebben wij als mens, hebben wij daar invloed op. Oorlogen en hongersnoden worden door mensen veroorzaakt. De wereld. Dan hebben we het over de kerk. Tweede teken. Zoals hij, Jezus, 3 dingen zei over de wereld, zei hij ook 3 dingen over de kerk. Het eerste wat Jezus zei is dat er een vorm van oppositie komt. Christenen zullen gehaat worden in de wereld. Christenen zijn straks niet meer zo welkom. En wij, zoals wij hier zitten, kunnen dat met ons hoofd nog niet beredeneren. Jezus voorzegde een grote haat jegens christenen. Met die gevolgen dat christenen worden vervolgd. Het is toenemend hoe christenen worden vervolgd in de wereld. En er hoeft maar dit te gebeuren of wij zijn ook aan de beurt. Het voorbeeld daarvan is, en niet dat ik het daarmee eens ben hoor, maar het voorbeeld daarvan is het hele Nashville-verdrag. Als christenen doen een stap naar voren. En de manier waarop, dat zal misschien niet helemaal zuiver zijn. Maar als christenen doen we een stap naar voren en moet je kijken wat we over ons heen krijgen. Wij worden gedoogd in de wereld.
Punt. Dat merk je op school. Dat merk je op je werk. Nou ja, vult u zelf maar in. Wij worden gedoogd. En waarom worden we gedoogd? Omdat we in Nederland wonen en daar nog niet vervolgd worden. Maar we hoeven helemaal niet zwaar na te denken. Als ik kijk van wat er vanuit de islamitische wereld naar ons toe komt. Heel langzaam. En dat gaat de wereld langzamerhand overspoelen. En wij worden steeds meer in een hoek gedreven. Christenen, dat staat ook in de Bijbel, wij moeten het zout der aarde worden, zijn. Met andere woorden, wij moeten ons er niet bij neer gaan leggen. Wij moeten blijven evangeliseren. Wij moeten blijven naar buiten gaan, te laten zien wat Jezus voor ons betekent. Wat Jezus voor ons heeft gedaan. De liefde van veel mensen gaat afnemen, gaat bekoelen. Het tweede punt vanuit de kerk is het teken van het feit dat het evangelie van Jezus Christus overal op de wereld zal worden gebracht. Dus over heel de wereld, hebben we net ook van gezongen. En als ik dat nazoek, dan zijn we bijna de wereld rond. Dan weet bijna de hele wereld, in woord en geschrift, wie Jezus is. En het derde wat Jezus heeft gezegd over de kerk, zijn de valse profeten. Er zullen valse profeten komen. En dan zegt Jezus van, het stoort mij niet hoor. Als er een baby huilt. Er zal een tijd komen dat er valse profeten komen. En die brengen verdrukking. Wij weten dat Jezus de Messias is. Maar in de tijd, misschien is dat al wel begonnen, zullen er valse profeten komen. Ik denk dat dat al begonnen is. Ik heb in mijn omgeving een aantal mensen. Ik heb nog geen tijd gehad om het helemaal tastbaar te maken, maar ik probeer er de volgende keer over te preken. Probeer. Maar in mijn omgeving zijn mensen die krijgen uit het niets op Facebook uitnodigingen van een gemeenschap die zich op een hele slinkse manier binnendringt. Iemand is getrouwd, krijgt daar een compliment over hoe mooi dat was. Een geheel vreemde. En als je op die manier binnendringt en je accepteert dat, dan is het binnen in je wereld. En dan kan dat langzaam beginnen. En ik denk zelf dat Facebook een groot gevaar is om dat soort stromingen binnen te laten. En wat zegt Jezus daarvan? Wees alert. Heel voorzichtig, de antichrist komt binnen. En dat hoeft niet te zijn voor op het podium, nee, dat kan ook gewoon in je privé situatie zijn. Want de media, de social media is zo groot, is zo niet te begrijpen soms. Er wordt gewoon met ons meegekeken. We hoeven ons niks te verbeelden. Alles wat we doen is zichtbaar. Het derde teken. En die is wat specifieker. Dat gaat over het Midden-Oosten. Het Midden-Oosten zal niet meer zo zijn zoals het was. Het wordt als het ware ontheiligd. Midden-Oosten, Israël, is natuurlijk allemaal heel heilig. En daar is het allemaal gebeurd. Daar is hetgene gebeurd wat hierin staat. Maar steeds meer en meer neemt dat af. Steeds meer en meer wordt Israël in een hoek gedreven. Als je het boek Daniël leest, dan wordt daar al over gesproken. Over de verschrikkelijke gebeurtenissen rondom Israël. Over de verschrikkelijke gebeurtenissen rondom de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. En eigenlijk is de profetie van Daniël is al gedeeltelijk uitgekomen. En hij gaat nog verder uitkomen voor de komst van Jezus. En ook daar staan we vlak voor. Het is prachtig, hè? Dat vind ik dan wel mooi om te lezen, dat je zegt van IS is bijna uitgedreven. Nou, helemaal niet waar. Dat staat er wel mooi. Maar ik heb het gevoel dat we de wereld ermee rustig houden. Dat is niet waar. De antichrist zal komen en zal beweren God te zijn. De antichrist. Die komt op de wereld. En die beweert dat hij God is. Ik denk dat dat nog niet is gebeurd. Maar soms zie ik wel wat tekenen. Dat ik denk van, misschien zou dat het wel kunnen zijn. Ik weet niet, maar in Amerika gebeuren hele rare dingen. Als ik daarover nadenk, en dat moet ik, dan ben ik wel alert. Ik kan geen voorzeggingen doen, maar ik ben alert. Maar de antichrist zal zoveel leed op de wereld brengen, dat wij ons nu niet kunnen voorstellen. Laat je oren niet misleiden, staat in de Bijbel. Gebruik je ogen en let op. Het vierde teken, en dat is onmiskenbaar. Alle lichten in de hemel worden uitgeschakeld. Het wordt donker. Ik weet niet, ja, ik ben wel eens in een voorstelling geweest. En daar viel er licht uit. En dan zit je compleet in het donker. Weet je hoe eng dat is? Als je van licht in donker komt. Totale duisternis. En bij het opstarten van alle lichten dan weer, dan wordt het weer licht. En als je dat effect ziet, heel donker, na weer heel licht. Nou, dat is reusachtig. Dat zal bij de wederkomst van Jezus ook zo zijn. Er zal een bliksemschicht over de aarde gaan. Het moet immens zijn. Maar het gaat gebeuren. Jezus zegt over dit alles. Wanneer je dit ziet gebeuren, dan weet ik dat ik voor de deur sta. Zie, ik sta aan de deur. Dan staat in de Bijbel ook en ik klop. En dan heeft hij het erover dat de tijd nu nog rijp is om een keuze te maken. Want op een gegeven moment is hij uitgeklopt en dan komt hij terug. En dan gaan we feest vieren. Althans, ik wel. Ik denk dat wij ons niet moeten focussen op wanneer precies. Of hoe precies. Ik denk dat we met elkaar alert moeten zijn. Op de tekenen der tijden. En iemand die alert is, die weet dat Jezus' komst aanstaande is. Mijn vraag vanmorgen is: kijk eens diep in uw hart. Bent u er klaar voor? En daar mag u zelf deze week of vandaag een antwoord op geven. Amen.